Ja, dus dat is een, denk ik, ook een bekend onderzoek voor vast ook wel meer mensen die dit luisteren.
Maar je gaat hem wel even uitleggen, denk ik, toch? Heus niet voor mij, maar voor de
voor het nee, wij snappen hem helemaal.
Ik snap hem helemaal, maar...
Ja, iedereen heeft natuurlijk de Romeinse mythe gelezen over de beeldhouwer die een beeld aan het maken was van een schone
heb
dame.
Ik gisteren nog gelezen dit, ja.
Ja?
Ja, ik heb de Netflix versie ervan. Too long, didn't read.
Dit is de Episch Onderwijs podcast. Een podcast voor iedereen die interesse heeft in onderwijs in de breedste zin van het woord.
Welkom bij alweer de zoveelste podcast van Episch Onderwijs. Misschien klinken wij een beetje anders dan je van ons gewend bent. En dat komt omdat wij zijn een onderwijspodcast, in een klaslokaal zitten. Op het Honterig College zijn wij. En wij, daarmee bedoel ik Roy, die zit naast mij. En tegenover Roy en min of meer naast mij zit Karst van der Velden. En daar gaan wij vandaag een gesprek over hebben. Want Roy, jij kwam een poos geleden bij mij met een heel cool artikel. En dat artikel dat ging over iedereen kan alles leren. En Roy, waarom vond je dat zo'n cool artikel?
Ik vind dat cool omdat ik dat graag wil geloven. Dat zo is.
Dat je iedereen alles kan leren.
Ik denk ook dat zo is. En het lijkt mij ook heel logisch misschien. Of natuurlijk dat zo is. En ik ben een leraar die al... dat is steeds in de podcast. Hè? 15 jaar, dat gaan we gewoon... 15 jaar.
We houden het gewoon op 15.
Ja, we houden het op 15. 15 jaar lesgeven. Met name in het VMBO. Nou ja, en daar spelen dit soort dingen wel. Bijvoorbeeld leerlingen die allerlei... fixed mindsets hebben over zichzelf, over wat ze wel niet kunnen. Collega's die ook fixed mindsets hebben erover wat een typische VMBO-leerling is bijvoorbeeld. Wat een typische HAVO-leerling, typische VWO-leerling. En ik meen te zien dat er toch in best veel gevallen, sowieso school in het algemeen, maar dit is mijn praktijk, dat leerlingen niet echt recht doet. Of dat mensen niet echt recht doet, denk ik.
Nee.
Ja, want als je leren al leuk vindt, nou, dan doet school wel heel erg zijn best om dat zo snel mogelijk...
de kop in te drukken.
Ja.
Hey, in dat artikel, dat kreeg je van Karst, klopt dat?
Ja.
Ja. En wil je Karst anders even introduceren?
Nou, ik denk het, ja, zeker wel. Want je krijgt niet elke dag de kans om een levende legende te voortstellen. Docent geschiedenis van de wereld, volgens mij, toch? 2000... Karst van der Velden. Top gun teacher.
Jullie zijn collega's?
We zijn collega's. En 7 jaar geleden zijn wij begonnen om, denk ik, 8 jaar, weet ik veel, zoiets. Ik ben goed met tijd, zoals jullie horen. Zijn we begonnen met een vrij groot project. En dat noemden wij destijds cijferloos werken. Lesgeven zonder cijfers. En daar gaat deze podcast niet helemaal over, maar wel bepaalde aspecten daarvan gaan we hier bespreken. Dus we hebben best wel intensief samengewerkt en intensief samen gecarpooled en intensief samen gelachen en intensief samen gehuild.
Oké.
Vooral het huilen was heel intensief.
Ja, dat was intensief.
Is intensief gehuild.
Vooral ik huil dan echt heel veel met heel veel snot.
En dat Karst had dan doekjes bij zich.
Ja, die zat dan in mijn auto. Die was zo, ik wil hier helemaal niet zijn. Nee. Maar ja,
Nee. Karst, jij stuurde dat artikel naar Roy.
Ja.
Ja. En hele open vraag misschien, maar wat staat erin?
Het was een studie uit dit jaar. Dus begin 2023 van Carnegie Mellon. En dat was gebaseerd op metingen die zijn gedaan bij 1,3 miljoen Amerikaanse scholieren, ook uit verschillende lagen. Dus die zijn gevolgd in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Mm-hmm. En daar kwam uit dat hun scores 2,5% omhoog gaan naar elke leermogelijkheid. Dus dat wil zeggen dat je met elke oefening eigenlijk beter wordt. Nou, dat is niet het grote nieuws hier. ik wil hier niet alleen open deuren intrappen.
Maar we gaan zo nog even flink door.
Maar er kwam vooral ook uit dat gemiddeld studenten 7 keer moeten oefenen voordat ze iets beheersen. En ook dat wisten we wel. Wat we echter niet wisten is, wat is nou het verschil tussen leerlingen die wij als intelligent bestempelen en die sneller kunnen leren, en leerlingen die wij als traag bestempelen. En uit dit onderzoek kwam dat daar één oefening verschil in zit. Dus om het duidelijk te maken, de gemiddelde leerling heeft dan 7 oefeningen nodig om tot beheersing te komen. Betekent dat de leerling die wij traag noemen en van wie we misschien zeggen, ja, die hoort niet op dit niveau thuis. Geef hem of haar 1 extra oefening en die beheersing die komt toch.
Mm-hmm. Dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig. 1 extra oefening en dan zijn we er.
Ja, als je daar ruimte en tijd voor inbouwt, dan zou dat moeten kunnen.
Ja, precies. Precies. Hey, en verder, dus 7 keer oefenen, 1 keer extra oefenen voor de mensen die wij dan ja, zogenaamd traag vinden. Misschien is dat nog iets waar we even op... Wat is traag eigenlijk? En wat bestempelen we eigenlijk als intelligent?
Nou, ik denk als wij naar ons eigen systeem in Nederland kijken, dat wij intelligentie het beste kunnen vertalen met snelheid van informatieverwerking.
Ja.
En dat we daar ook heel erg sterk op selecteren.
Ja.
Dus dat we op basis van die snelheid eigenlijk kijken of iemand thuis hoort in onze ogen op het VMBO, HAVO of VWO.
Oh ja. Ja. Hey, en vervolgens, ze hebben 7 keer geoefend. Anderen hebben nog 1 keer extra geoefend. Er werd ook een opmerking gemaakt over dat je ook op 3 verschillende manieren iets tot je moet nemen. Betekent dat dan dat je 21 keer moet oefenen? Of hoe verhoudt zich dat precies tot elkaar?
Nou, dat is iets wat voortbouwt eigenlijk op het onderzoek van Graham Nuttall. Ja, die heeft gesteld dat het niet per se gaat alleen om... je moet dan een aantal keer oefenen, maar ook de manier waarop je dat doet.
Mm-hmm.
Wat we hier bijvoorbeeld veel doen op school, is dat we dan een programma maken waarbij we zeggen, dit eerste thema, dat toetsen we schriftelijk.
Volgens mij moet je even een beetje anders in je microfoon praten. Ik ben meer aan de zijkant.
Oké.
Ja.
Ja, kijk, dat klinkt,
ja, daar klinkt beter.
Dat klinkt beter.
Ja.
Wat we hier vaak doen, is dat we dan 1 thema bijvoorbeeld schriftelijk toetsen. Het tweede doen we met een praktische opdracht.
Nou ja.
En het derde met een mondeling. En Nuttall zou dan zeggen, nou, kies er liever voor om heel selectief te zijn met welke thema's je aanbiedt. En doe dan voor 1 thema alle 3.
Ja, precies.
En dan weet je redelijk zeker dat er in het lange termijn geheugen van leerlingen iets kan veranderen. Mm-hmm. En dat ze het ook echt gaan opslaan en later nog kunnen toepassen.
Ja. Als ik jou goed interpreteerde, dan ging je van de studie van Carnegie naar Nuttall.
Ja.
Daarmee ging ik te snel, voor mijn gevoel, voor als ik jou zo een beetje goed interpreteerde. Klopt dat of niet?
Ja, dat klopt wel. Omdat we wel een kanttekening moeten plaatsen bij dat eerste onderzoek.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk een heel groot onderzoek. Er is veel data verzameld. Dat is hartstikke mooi. Tegelijk, het is in Amerika gedaan in een heel andere context dan die van ons. Dus hun systeem leunt heel zwaar op AI. Ze hebben een digitaal leerling volgsysteem. Waarbij het volgsysteem eigenlijk op maat continu nieuwe oefening aanbiedt. Op basis van wat die ziet aan beheersing. Dus het is eigenlijk steeds de voorkennis van de leerling die bepaalt welke oefening hij of zij daarna aangeboden krijgt.
Ja, en dus eigenlijk betekent dat het niet zomaar 1-op-1 over te nemen is in onze huidige dagelijkse onderwijspraktijk?
Klopt.
Ja, en zie jij misschien een manier hoe we dat dan wel zouden kunnen doen? Hebben we iets van, willen we dat? Hebben we dat nodig? Wat hebben we nodig?
Ja, misschien is dan de vraag, wat hebben wij aan deze kennis dan nu?
Ik denk dat het antwoord misschien zit in ruimte en tijd.
Ja.
Ja, dus op het moment dat je... Stel, je komt op een school binnen, zoals ik ook hier binnenkwam. En je gaat de methode van A tot Z volgen. Je gaat alles daaruit doen. Dan is de kans aanwezig dat je eigenlijk veel meer doet dan wat er vanuit de eindtermen van je wordt gevraagd. En dan leer je leerlingen eigenlijk alleen maar om over te gaan tot het bekende zweten, weten en vergeten.
Ja.
Dus dan is die kans op beheersing is niet zo hoog als we dat met z'n allen doen. Hè. Dus besef ook dat leerlingen gemiddeld denk ik 12 vakken per week hebben, verdeeld over 33 lessen. Dat is best een berg.
Doe jij deze uitspraak, doe je dat nou over de onderbouw of over de bovenbouw of school in het algemeen? Hè, dus we doen te veel, zeg je eigenlijk, als je het boek volgt. Geldt dat voor alles, alle leerjaren, alle leerlagen, alle vakken?
Ik kan natuurlijk spreken vanuit mijn eigen context.
Ja.
En daarin denk ik dat voor de meeste vakken wel geldt dat er nog wel geschrapt kan worden.
Ja. Ja, toch merk ik met persoonlijke ervaring, op het moment dat je dat soort dingen bespreekt met mensen om je heen, dat mensen dat toch wel anders zien. Dat men helemaal niet het idee heeft dat we veel te veel doen. Maar misschien dat wel de leerling te weinig doet. Of, ik noem even een. Toch, Roy? Ik noem even een dwarsstraat.
Ja, zeker. Ik denk ook. Kijk, wat is een van de dingen die je leert als je, hoop ik voor je, als je nieuw bent en je zit op een leraaropleiding. Een van de dingen die je leert is keep them busy. Want dat is goed voor orde houden. Als je net voor een klas staat natuurlijk, dan is dit misschien eventjes wat minder interessant over hoe je het leerproces optimaliseert. En het meest interessante is, hoe overleef ik die fucking dag? Ja. En hoe zorg ik, en als ik buikpijn heb voor morgen, wat ga ik morgen dan doen, zodat die kinderen gaan doen wat ik zeg? En dan is keep them busy een hele goede, een goed advies, denk ik. Want als je tegen leerlingen zegt, oké, jullie maken allemaal vraag 1 tot en met 100.000 van hoofdstuk 1. Dat is super eenvoudig, want die leerling gaat het dan allemaal doen, als het goed is. En je kunt dat gewoon controleren.
Ja.
Je kunt daar gewoon staan, kijken of iedereen dat doet. En als iemand het niet doet, kun je daarop ingrijpen. Ik denk dat methodemakers dat ook heel erg goed weten. Dat er zulke... een methodemaker is natuurlijk goed bezig, is bezig met hopelijk goed onderwijs ontwikkelen, maar ook met wat willen onze afnemers. Hè? Dus
dat zijn wij, hè?
Ja, zeker. Ja, precies. Hè? Dus ik heb wel eens gevraagd met een, ik heb les gehad van een methodemaker op aan de NHL waar ik toen studeerde, en hij zei ook, we hebben geëxperimenteerd met allerlei fantastische verschillende werkvormen, maar wat er uiteindelijk op neerkomt is dat heel veel leraren willen dat leerlingen gewoon lang aan het werk kunnen met stof en dat je niet te snel de vraag krijgt van ik ben klaar, wat nu? Ik denk dat er wel vaak achter zit, achter dat, we hebben het super druk. Want ja, ik werk die methode door. En die methode is dan weer een soort van, die wil ook tegemoet komen aan leraren die them busy willen keepen.
Ja.
Mooi,
ja, ik zit er...
en zo krijg je denk ik wel een cirkeltje van...
Maar ik zit tegelijkertijd ook een beetje te denken van, goh, we hebben net gehoord. En dat is natuurlijk op zich niet nieuw. Je moet 7 keer iets oefenen. En voor degene die dan wat slomer, dat het juiste woord zijn, die meer oefening nodig hebben, 1 extra heeft al heel veel effect. Dan is het toch top dat zo'n methode helemaal bomvol zit met extra oefeningen die je kunt, die de schutting over kunt gooien.
Nou, dat is ook hoe methodemakers eigenlijk hun werk, denk ik, interpreteren. Dus die nemen aan dat wij als docent ook heel graag extra verdieping aan leerlingen willen aanbieden. Extra oefening voor leerlingen die minder snel kunnen. Dus wat dat betreft doen ze echt wel komen ze ons wel tegemoet.
Ja. Ze doen niet zomaar wat. Of
ze doen niet zomaar wat. Nee. Alleen het is dan wel van belang dat je als docent een methode ziet als wat het is. Namelijk een middel om te gebruiken zoals het bedoeld is. Ja. Het is niet bedoeld als handboek van... om van A tot Z met iedereen in je klas te doorlopen. Je moet selecteren en gebruiken wat je nodig hebt.
Ja, want als ik het goed begrijp, dat hebben we nu nog niet gezegd, maar die 7 keer waarop je kennis wil aanbieden, dan dus het liefst op 3 verschillende manieren. Maar het tijdinterval waarmee dat gebeurt is ook nog van belang. Toch? Dat je in het begin intensiever... Nou, dat kun jij wel...
Nou, dan komen we op de vergeetcurve van Ebbinghaus.
Ja,
die eigenlijk stelt, als je niks doet met kennis, dan is het eigenlijk voordat je 2 keer met je ogen hebt geknipperd, is het weg.
Ja.
En om dat tegen te gaan, moet je periodiek hetzelfde laten terugkomen. Iets wat denk ik heel mooi in mijn danslessen wordt gedaan. Ik heb namelijk met mijn vrouw salsa en bachata les. En het eerste wat onze instructeur altijd doet... Want die weet dat er een week is geweest waarin mensen thuis wel allemaal dingen hebben gedaan, maar waarschijnlijk niet hebben gedanst. is dat hij gewoon muziek opzet en dan gaat kijken. En wat mensen dan automatisch gaan doen is gewoon, oh, wacht even, wat hebben we vorige week ook alweer geleerd? Die gaan het uitproberen, dat gaat mis. En hij kijkt eigenlijk alleen maar op welk punt gaat het mis. En in zijn instructie zegt hij dan, oh, ik zie dat we hier even bij moeten aanhaken. We gaan niet het hele stuk van vorige week nog doen, maar wel dat. Nou, op die manier kun je die vergeetcurve in de les eigenlijk ook heel mooi tegengaan. Door, als er een weekend tussen zit, door eerst te beginnen met een oefening van het voorgaande voordat je verder gaat.
Ja. En om even op die vergeetcurve en om daarop door te gaan. We zitten hier in een klaslokaal met netjes 30 stoeltjes en tafeltjes. En die leerlingen die komen binnen. En die hebben eerder deze week ook een keer les gehad van jou. Of van Roy, van mij, maakt niet uit. Hoe ziet dat er in de les bij jou dan uit? Dat je die vergeetcurve weer terug te pakken?
Nou, op het moment dat ze bij mij binnenkomen, dan staat er al een oefening op het bord. Oh ja. En die is specifiek gericht op eigenlijk het leerdoel dat we vorige week klassikaal hebben behandeld. En wat ik daarin vaak probeer is om zo snel mogelijk misconcepties bloot te leggen.
Oh ja. Cool man. En die opdracht die geldt dan als startwerk? Ik neem aan dat leerlingen gewoon binnenkomen en dat jij ze getraind hebt in, dat ga je gewoon meteen doen.
Ja, klopt.
Er komt geen niet eerst nog een instructie of zo aan te passen.
Nee, toevallig was een collega, die was 2 weken geleden bij mij op lesbezoek. En die had het ook als opmerking naar de hand opgeschreven dat het allereerste wat ik in de les zei was, oké jongens, nog 3 minuten.
Ja.
We krijgen eventjes, dat heb je op een school, hè? Ja, levende school. School is een organisme.
En
even een kleine storing.
Ja, maar dat geeft niks.
Nee, geeft niks.
Dus die leerlingen die beginnen daar gewoon meteen mee.
Ja.
Volgens mij doe jij het ook, Roy.
Sorry, startwerk.
Startwerk.
Dat ja, dat is misschien een beetje buiten de scope van deze podcast.
Ja, dat klopt.
Maar dat is ook wel echt zo'n, als je beginner bent nu en luistert, zoals een groot deel van onze kijkers, onze luisteraars thuis, die allemaal het betreuren dat er niks meer te kijken valt, weet ik zeker. Of niet. Maar dat is wel ook een heel goed orde middel. Hè? Ja. Het kost in het begin even tijd om kinderen te trainen erin. Van als je binnenkomt. In mijn geval pak ze gewoon een boek. Iedereen heeft een Engels boek bij zich.
Ja.
E-book, echt boek, whatever. En dan gaan ze 10 minuten.
En dat doen ze ook echt allemaal gewoon.
Ja, maar niet vanzelf.
Nee.
Laatst kwam een collega bij mij kijken. Toen had ik geluk, want die klas deed het echt binnen. We zaten 20 seconden binnen of zo. En iedereen was aan het lezen. Dus toen kwam ik er heel goed vanaf.
Ja.
Toen leek ik alsof ik het heel goed kon.
Ja, precies.
Toen leek je competent.
Toen leek ik competent.
Juist. De reden dat ik daar zo, dat ik daar heel graag even aan jullie allebei wil vragen, is omdat ik weet dat jij lesgeeft aan het VWO. Dat heb ik goed, hè, Karst, toch?
Ja.
Ja. En jij met name VMBO?
Ja, en dan met name basisberoeps en kaderberoeps. Ja, dus precies. Ik geef eigenlijk geen MAVO-les. Maar,
ja. Ja. Nou, de achtergrond van deze vraag was ook vooral dat ik heel vaak hoor dat, op het, tussen aanhalingstekentjes als citaat, op het VWO zou mij dat ook wel lukken. Nee, dat hoor je heel vaak. Ja. Wat ik echt, ik merk dat ik daar als persoon een beetje boos van word als ik dat soort dingen hoor. En nou, hier zitten we dan aan tafel met iemand die dat op het VMBO doet. Werkt prima, VWO, werkt prima. En ik denk dat dat ook iets is dat heel belangrijk is in dit hele verhaal. Dat het niet aan het niveau ligt of dit werkt of niet.
Nee, ik heb daar wel een interessante anekdote denk ik bij.
Graag.
Mijn vrouw geeft ook les op het VMBO. Inmiddels op het Augustinus College in Groningen. En zij had me uitgenodigd om een serie gastlessen te komen geven. Over de Tweede Wereldoorlog. Want haar leerlingen hadden daar interesse in. En dat werd in het curriculum niet aangeboden. Dus zij had eigenlijk ook gezegd van, nou, wij hebben heel erg onze stof voor Engels beperkt tot het wezenlijke. En dat betekent dat we nu eigenlijk ruimte kunnen pakken om dingen te doen omdat ze interessant zijn. Want jullie hebben de minimale lijn aangetoond. Dus wij nodigen de levende legende inderdaad uit.
Die kinderen allemaal,
komt die man echt?
Neem allemaal een zonnebril mee, want je kunt hem niet rechtstreeks aanschouwen.
om ons iets te leren over misleiding in de oorlogvoering.
Cool.
Dus ik had hen een casus gegeven. Ik had gezegd, oké, je weet dat die Atlantiekwal, die wordt zwaar verdedigd. Dat is wel de plek waar je Europa binnen wil komen. Je bent Churchill. En hoe ga je er nou voor zorgen dat Hitler denkt dat je ergens anders gaat binnenvallen? En die les had ik gegeven in mijn VWO-klasse en vervolgens in de BBBK-klasse. En ik vroeg ook aan mijn vrouw van, oké, moet ik dan iets in mijn ontwerp anders doen, iets in mijn taalgebruik? En ze keek me ook een beetje boos aan.
Ja.
Het antwoord was dus nee.
Nee.
Alleen het verschil zat hem vervolgens in het effect. Ze kwamen eigenlijk beide met wel dezelfde soort oplossingen, met opblaastanks. En ze kwamen ook met het idee om papieren te laten slingeren, waarop dan zou staan dat ze in Zuid-Europa zouden binnenvallen. Dus dat gebeurde op zowel
dit
het VWO...
Dit staat niet in hun voorkennis, toch? Dat bedachten ze zelf.
Dat bedachten ze zelf.
Ja, oké.
En wat er vervolgens in de les gebeurde, is dat VWO-leerlingen er even over nadachten en na 5 minuten al zeiden, oké, we hebben dit bedacht. Vet goed idee, toch? En dat de VMBO-leerlingen ten eerste niet aan mij wilden laten zien wat ze hadden bedacht.
Oh ja.
En ik hoorde ze onderling met elkaar erover praten van, hey, maar zullen we dit nu gewoon laten zien? Want we hebben het af, toch? En toen hoorde ik een meisje zeggen, ah, maar dit is vet dom. Laten we gewoon opnieuw beginnen.
Oh, echt?
Daarin zat het verschil.
Ja, ja. Een stukje zekerheid die je hebt over je eigen kunnen.
Precies.
Ja.
En dat is misschien wel mooi, want er staat ook hè, in jouw aantekeningen, Jeroen, dingen over verwachtingen.
Ja. Ja.
Dat is misschien interessant om het daar eens over te hebben. Wat doen... Hoe belangrijk is zijn verwachtingen die een leraar al dan niet uitspreekt? Want je kunt ze ook natuurlijk heel goed per ongeluk aan leerlingen laten weten. Hoe zie jij dat, Kast? Hoe belangrijk is dat? Verwachting dat is, die je als leraar hebt van wat er in jouw klas zit.
Ja, heel belangrijk. Dat sluit denk ik wel aardig aan op het Pygmalion effect.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, dus dat is een, denk ik ook een bekend onderzoek voor vast ook wel meer mensen die dit luisteren.
Maar je gaat hem wel even uitleggen, denk ik, toch? Heus niet voor mij, maar voor de
Wij snappen hem helemaal.
Ik snap hem helemaal, maar...
Iedereen heeft natuurlijk de Romeinse mythe gelezen over de beeldhouwer die een beeld aan het maken was van een schone dame.
Heb ik gisteren
dame.
Nog gelezen dit, ja.
Ja?
Ja, ik heb de Netflix-versie ervan. Too long, didn't read.
En die verliefd wordt op zijn eigen beeld en vervolgens komt dat beeld tot leven. En wat we eigenlijk hieruit kunnen halen is dat verwachtingen de werkelijkheid vormgeven. En dat is ook in meerdere onderzoeken naar boven gekomen. In het onderwijs wordt dat dus ook het Pygmalion effect genoemd. En dat betekent eigenlijk als we geloven in een statisch beeld van de leerling, dan zal er ook nooit beweging in komen. Dus als we inderdaad zeggen, ah, jij bent zo'n typische VMBO-leerling, schiet maar niet hoger,
ja, ja.
Dan zal dat ook niet gebeuren. Maar als je gelooft in een dynamisch beeld, dan is er beweging mogelijk, omdat je dan als docent ook gaat zoeken naar manieren om beweging in het leren te krijgen.
Nou, als anekdote daarbij, denk ik, als dat mag van jou, Jeroen,
ja,
mag dit van jou? Oké, mooi. Ooit werkte René, jouw vrouw Karst, die werkte hier op deze school. En zij gaf Engels en ik ook. En op een gegeven moment nam ik een klas van haar over. Die ging van klas 2 naar klas 3. En die waren een soort van, beledigd niet per se, maar wel een klein beetje pissed off. Dat, meneer, waar is ons feitje van de week? Want zij doet altijd een feitje van de week. Kan van alles zijn. Weet je wel, weet je dat mannelijke zeepaardjes de kinderen, dat die zwanger worden en de kinderen groot brengen in hun buikje en zo.
Ja.
En zij waren dat gewoon helemaal gewend nu. Ze wilden gewoon iets cools leren in elke les. Of eigenlijk elke vrijdag was dan de deal. Maar dat deed ik eigenlijk nooit. En ik had ook echt wel het idee van, ja, dat soort dingen. Ik kwam helemaal niet in me op. Daar zitten ze toch helemaal niet op te wachten, weet je wel.
Mm-hmm.
Je moet iemand die bij de techniek zit, moet je gewoon leren wat een hamer is in het Engels en zo. En dan, gekscheren natuurlijk, kort door de bocht. Maar dat is wel een soort van waar het op neerkomt. Heel vaak merk dat wel dat je bijvoorbeeld in het VMBO, of met name misschien wel, I don't know. En dan de praktische opleidingen, dat het heel erg vaak gespitst wordt, de school, op wat hebben zij dan precies nodig straks als ze naar het mbo moeten en als ze dan in hun werkveld, hun gekozen werkveld gaan. En dat vind ik dan wel ook wel zo'n gemiste kans, want het heeft toch ook wel een beetje te maken met dit. Je wil als leraar, neem ik aan, of als school ook, hoe moet je dat zeggen, de visie van leerlingen, het zicht verbreden. Mm-hmm. Je wil raampjes open doen en deuren open doen. Ja. Oh, nou, ja. Dit is wat je allemaal al weet, maar dit is allemaal wat er ook nog is. Heeft misschien niks te maken met jouw opleiding die eraan komt, maar het is wel best wel leuk om te weten.
Ja.
Dat is een mannelijk zeepaardje.
Ja, dat is ook iets wat ik heel erg van mijn vakdidacticus heb meegenomen, van Paul Holthuis, die mij heeft opgeleid. Die zei, als je al één ding doet in het onderwijs, steek niet letterlijk vuurtjes aan, mm-hmm. Maar probeer leerlingen te laten inzien dat nieuwe dingen leren leuk is.
Ja.
En dat is ook wat ik van jou heb geleerd, Kars. Dat jij zei, bij ons is het heel erg aansluiten bij de belevingswereld. Dat is zo'n motivatieding, aansluiten bij de belevingswereld. En dat jij zei, ja, dat is op zich, dat is zo. Maar vrij snel moet het punt komen dat je die belevingswereld openbreekt.
Precies.
Ja.
Ja. Je moet een belevingswereld ook groter kunnen maken. En dat is dus denk ik ook iets dat niet... Dat staat dus niet vast, die belevingswereld. En je moet daar stapjes in proberen te zetten. En wat jij zegt, Karsten, bepaalde dynamiek vinden in... Waar leg je de lat?
Ja, precies. En daar zit misschien ook wel een probleem in ons ontwerp. Hè? Dus dat we... bij het Pygmalion-effect ook gaat het heel erg over verwachtingen. Dus dat gaat zowel over overtuigingen die de docent over de leerling heeft. Maar dus ook als gevolg daarvan... overtuiging die leerlingen over zichzelf krijgen. En dat wordt een zichzelf versterkend verhaal. Maar vervolgens worden ook wel vaak twee dingen door elkaar gehaald. Hè. Dus we zeggen dat we hoge verwachtingen moeten hebben van leerlingen. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je vooral hoge verwachtingen moet hebben van de situatie waar we met elkaar in zitten. Dus dat wij in het onderwijs echt vuurtjes kunnen aansteken, dat we ze kunnen laten zien dat leren leuk is. En daarbij kun je cognitief best wel iets van leerlingen vragen, maar waar we ze vooral moeten helpen, dat is het stukje metacognitief. Dat leren, hoe pak je dat aan?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je dingen zo leert dat je ze beheerst? Daar hebben ze eigenlijk meer hulp bij nodig dan we ze geven. En cognitief geven ze ze soms eigenlijk veel te weinig. Hè? Dus ook om misschien bij jouw vakgebied te blijven, Roy. Gewoon het simpelweg woordenlijsten leren zonder context bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat is cognitief een vrij domme bezigheid.
Dan gaan nu een aantal taaldocenten op de kast zitten. Dat is eigenlijk...
Ja, van al die 5 luisteraars die we hebben, daar wordt er minstens 1 boos.
Ja. Ja.
Terwijl de manier waarop ze... Dat leren van woordje moeten aanpakken, daar krijgen leerlingen over het algemeen, hè, wat ik dan zie in onze context, te weinig begeleiding bij.
Maar dat is misschien ook leuk, want dat staat ook ergens in onze in het voorbereidingswerk, Karst, wat je ons had gestuurd, over strategieën.
Ja.
Is dat een goed bruggetje voor dit? Hè? Dat we dus vaak juist terugvallen op dat soort...
Op dat soort simpele... Ja, dus dan hebben we het over de leerstrategieën. Kijk, in het kader van het Pygmalion-effect staat er een aantal uitdagingen en kansen hadden we op papier meegekregen. Misschien dat we die eens één voor één langs kunnen gaan. Is dat een idee?
Ja, zeker.
Ja, cool.
Want de eerste uitdaging, daar moest ik van mezelf een beetje om lachen. Dat was het Matthäus-effect. En toen kon ik het niet laten om meteen aan Lothar Matthäus te denken. En ik zag een bal in de kruising vliegen. Maar dat bleek heel ergens anders over te gaan.
Ja, overigens droeg hij Puma Kings en ik ook.
Dus, ja, zie je, kijk.
Wat dat betreft heeft hij goede smaak in voetbalschoenen.
Ja, ik doe toch altijd die Adidasjes. Maar goed, dat is toch anders. Oké. Okay. Puma, dat is volgens mij van de broer van...
Klopt, ja.
Ja, goed. Oh jee.
Adi en Rudolf Dassler.
Afdwaling.
Ik heb die... dat is echt zo'n Italiaans merk.
Scappino.
Niet van mij dit grapje, niet van mij.
Is goed, Ronald. Het Matthäus effect.
Ja, dus de stelling waarmee we begonnen was... iedereen kan alles leren. Ik zou daar graag in principe aan willen toevoegen. Ja. Want er staan wel wat beren op de weg... die ik er niet neer heb gezet... maar die er staan in het systeem dat we hebben bedacht. En het eerste dat we hebben genoteerd... is inderdaad het Matthäus effect... Dat verwijst naar een stuk uit de Bijbel. Voor de Bijbel vast een onderwerp.
Ja, misschien dat Matthäus. Ik daarom wel eerst aan Lothar Matthäus dacht en niet aan... goed, doe maar.
25:29. En daar staat letterlijk... Want wie heeft, zal nog meer krijgen. En wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En dat is door een psycholoog, Stanovic, vertaald... naar een verschil in voorkennis leidt tot steeds verder oplopende verschillen op het gebied van leesvaardigheid. Succes is leuk, dus leerlingen met voldoende voorkennis zullen doorlezen. Leerlingen die voorkennis niet hebben en falen, wat niet leuk is, die zullen afhaken.
Mm-hmm. En hoe is dit in relatie met, met de hoge verwachting en uitdaging?
Dat betekent... denk ik dat je ten eerste moet erkennen dat je in de klas altijd te maken hebt met verschil in voorkennis. dat het heel belangrijk is om dat bloot te leggen waarin die verschillen zijn. En dat je vervolgens aanhaakt bij waar een leerling staat. Niet bij waar jij vindt dat de leerling moet staan.
Mm-hmm. Daarmee zeg je volgens mij impliciet ook dat verwachtingen die mogen wel hoog zijn, maar ook weer niet te hoog.
Klopt.
Mm-hmm. En is het dan dat je... laat ik het zo vragen. Kun je eens een praktijkvoorbeeld geven hoe dat bij jou in de les dan eruit zou kunnen zien?
Praktijkvoorbeeld zou er dan zo uit kunnen zien dat bij geschiedenis... geschiedenis is een heel talig vak. En als dan zichtbaar wordt uit... Nou, bijvoorbeeld een oefening waar ik mijn les mee start, dat de leerling bepaalde termen niet kent. Dan gaan we dat eerst doen. Mm-hmm. Dus dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, oké, er staat een vraag op het bord. En die vraag is, welke verschillen zijn er tussen democratie, aristocratie en autocratie? Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een onderwerp in jaar 1. Er is één leerling A... Die volgt de politiek al, die leest thuis de krant, die heeft het met ouders aan de keukentafel over de verkiezingen. En die heeft deze voorkennis al. Nou, die kan prima dat in zijn dossier zetten en door naar de volgende opdracht. Terwijl voor een ander die daar nog helemaal geen beeld bij heeft, voor wie het abracadabra is, daarbij zou ik kunnen zeggen, oké, hier zijn mijn definities. Wat zie je dan voor je? En dan zegt een leerling misschien... oh, democratie, het volk aan de macht. Oh, dan zie ik protesterende mensen die de A12 blokkeren. Ja. Voor me, die willen de macht grijpen.
Ja.
Dus oké, teken dat eens. Of we hebben hier dan iPads. Zoek daar eens een beeld van op. Sla het op in je document. En leg aan mij uit wat maakt dat dat beeld past bij de definitie. Ja. Nou, dat heet dan dubbel coderen in leerstrategie. En dat kan er dan voor zorgen dat zo'n concept opgeslagen wordt in het geheugen van een leerling.
Mm-hmm. En je vertelt het nu, dat is een heel specifiek voorbeeld van één leerling. En nou probeer ik even de slag te maken naar, hoe ziet dat dan in het grotere plaatje eruit? Daarmee bedoel ik een klas van 30. Hè, als leraar heb je 5 of 6 klassen. Ja, dus je gaat er gewoon over de 100 leerlingen. Is dat haalbaar in ons huidige systeem?
Ik denk het wel. Maar er is één heel grote voorwaarde daarbij. Dat is namelijk ademruimte in je programma.
Ja, en dat was het voor het eerste deel van het gesprek dat wij met Karst hadden. Waarin hij ons meeneemt in zijn idee dat iedereen alles kan leren. In het tweede deel, dat volgende week online zal verschijnen, voelen we Karst aan de tand over hoe hij denkt dat het schoolbreed ingezet kan worden. Laat tot die tijd vooral weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan via www.episonderwijs.nl, maar natuurlijk ook via de Q&A-sectie van Spotify zelf. Graag tot volgende week.